Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Boekat. We lezen verder uit het boek van Monseigneur Joris Schröder, De priester als profeet, 10 grote priestergestalten. En we zijn aangekomen in het 5e hoofdstuk, waar de auteur ons de priester Antoine Chevrier voorstelt, die leefde van 1826 tot 1879. Antoine Chevrier. Fabrieken, ververijen en naaiateliers voorzijde. Dat zijn de voornaamste bronnen van inkomsten in de Franse stad Lyon in de 18e en 19e eeuw. Een industriestad richting het zuiden, in het dal tussen de twee grote rivierarmen van de Rhône en de Saône. Het zijn de jaren van opbouw, kort na de Franse revolutie. Overal in Noordwest-Europa neemt het aantal fabrieken toe. Veel mensen trekken naar de stad om werk te vinden. Soms lukt dat, maar vaak ook niet. Wie dan toch wil werken, doet dat voor een hongerloontje. Dat maakt veel mensen ontevreden of opstandig. Er is echter nauwelijks een andere keuze. Familie. In de binnenstad van Lyon, dichtbij het centrale plein, ziet op 16 april 1826 Antoine Chevrier het levenslicht. Zijn vader heeft een baantje bij de gemeente, maar was opgeleid om zijdenkousen te weven, zoals zijn familie generaties lang had gedaan. Zijn moeder, 9 jaar jonger dan haar man, was net als haar zussen van het platteland naar de stad gekomen om in de zijdeindustrie te werken. Ik ben uit arme ouders geboren, noteert Antoine later, en die ingrijpende jeugdervaring is hem altijd bijgebleven. Margriet, de moeder, waakt over haar man en haar zoon, die hun enig kind zal blijven, omdat zij ziet dat de algemene onvrede het werkvolk luidruchtig en grof maakt. Ze droomt van een mooie toekomst voor haar zoon en wil daarom dat hij goed onderwijs ontvangt. Om die reden gaat hij naar de school bij de broeders, waar hij, zoals toen gebruikelijk, op 11-jarige leeftijd wordt voorbereid op het ontvangen van de eerste communie. Bij die gelegenheid spreekt de kapelaan over priester worden, maar zijn ouders hebben grote aarzelingen. Vorming. Antoine komt vanaf zijn 14e op een soort priesterschool terecht, zoals er in die tijd veel waren. Je leert er Latijn en andere vakken, maar 's avonds moet hij werken, door bijvoorbeeld zijde op klossen te winden. Dat is heel gebruikelijk, want veel jongens en meisjes gaan niet of nauwelijks naar school, omdat zij dikwijls al vanaf hun 8e jaar bij de zijdeproductie betrokken zijn. Uiteindelijk komt hij op het seminarie van Sint Irenaeus terecht, dat aan het bisdom toebehoort. Het is gelegen op de heuvel die over de stad uitziet. Hij blijkt de studie goed aan te kunnen. Vooral sterrenkunde vindt hij interessant, eigenlijk meer dan talen. Hij hoort spreken over missionaris worden, wat in die jaren heel populair is, vooral in het Verre Oosten. Steeds meer blijken echter ook bijbelstudie en catechese, op aansprekende manier godsdienstles geven, zijn belangstelling te wekken. Priester. Samen met 49 andere jonge mannen wordt Antoine Chevrier op 25 mei 1850 in de kathedrale kerk van Sint-Jan de Doper tot priester gewijd. Enkele dagen later ontvangt hij zijn benoeming als kapelaan in de parochie van Sint-Andreas in La Guillotère, een nieuwe volkswijk aan de oostkant van de Rhône. Daar wonen zo'n 40.000 mensen, een aantal dat een kwart eeuw later verdriedubbeld zal zijn. Er worden glas, chocolade en kaarsen vervaardigd. Tevens zijn er allerlei nieuwe vormen van industrie, waarin mannen, vrouwen en kinderen werken voor een karig loon. blij dat ze, ook al is het met grote moeite, hun brood kunnen verdienen. Vaak werken ze ook op zondag. De hygiënische toestanden laten alles te wensen over. En sommige gezinnen zijn met 6 of 8 personen gehuisvest in 2 kamers. Analfabetisme is wijdverbreid en op godsdienstig gebied zijn de kennis en het praktiseren zo beperkt dat de eerste communie vaak ook de laatste is. De pastoor laat de jonge kapelaan veel begrafenissen doen, soms 3 of 4 per week. Op 8 december 1855 krijgt Chevrier na de preek in de mis een bloedspuwing. Hij neemt een paar maanden rust bij zijn ouders. Hij ziet echter de nood van de mensen en kan het niet laten om alles wat hij heeft aan hen weg te geven. Antoine wordt steeds meer geraakt door het levensverhaal van Franciscus, de arme heilige uit het Italiaanse Assisi. Ook die gaf alles weg en vertrouwde alleen op God. Franciscus wordt zijn grote leermeester, die naar Jezus verwijst. Hem wil hij navolgen. Armoede. Eind mei 1856 stroomt de Rhône plotseling over en veel gammele huisjes in de wijk lopen volledig onder water. Antoine Chevrier en zijn collega-kapelaan varen met een bootje rond om brood uit te delen. Als ze bij de parochiekerk komen om het Allerheiligste te halen, horen ze 4 mensen roepen die, op de vlucht voor het water, op de takken van een boom zijn gaan zitten. Zij nemen hen op in hun boot en enkele minuten later breken de takken af. Wanneer enige dagen later Napoleon III als staatshoofd polshoogte komt nemen, wordt over een eremedaille gesproken. Die medaille komt bij de pastoor terecht. Ik hoor liever dat ze het hebben over een liefdevolle priester die heilig is, dan over een priester met een onderscheiding, zegt Antoine. Zijn kleding is uitermate sjofel. Alles wat hij bezit, geeft hij weg. Dat brengt hem soms in grote problemen, vooral richting zijn moeder, die vindt dat haar zoon eigenlijk in een parochie zou moeten werken die wat meer aanzien geniet. Ze schenkt hem een mooi horloge, maar de kapelaan brengt het naar de pandjesbaas om het geld wat hij ervoor ontvangt aan arme mensen te geven. Wanneer zijn moeder op bezoek komt, leent hij tijdelijk een horloge van iemand anders, zodat zij niet kan zien dat hij haar cadeau niet meer heeft. Omkeer. Het is in diezelfde tijd dat Antoine steeds sterker beseft dat Jezus hem vraagt om een andere weg in te slaan. Het is het kerstfeest dat mij bekeerd heeft, noteert hij in 1856, want de menswording van God vraagt om een radicalere navolging, die de priester dicht bij de armen mensen brengt. Om zeker te weten dat zijn besluit juist is, gaat hij advies vragen zo'n 20 kilometer ten noorden van Lyon, waar Jean-Marie Vianne, pastoor van het dorpje Ars, een steeds grotere bekendheid begint te krijgen. Deze heilige priester, die in 1929 is uitgeroepen tot patroon van alle pastoors, genoot groot vertrouwen als biechtvader en als iemand die mensen zonder compromis de weg naar God durft te wijzen. Chevrier voelt zich door hem in zijn keuze bevestigd. Jezus Christus dichter bij de armen brengen, dat is zijn passie. De priester is in de kerk de portier van de Heer. Daarom mag hij niet in betere omstandigheden wonen dan hij. Zijn schoenen, zijn warme vest, alles wat Antoine bezit, verdwijnt naar de armen, zodat hij zelf soms op blote voeten loopt. Zijn moeder, die regelmatig op bezoek komt, maakt hem hierover ernstige verwijten en gaat er zich zelfs over beklagen bij de aartsbisschop. Het Prado. De overstromingen hadden zo'n grote schade aangericht en zoveel mensen dakloos gemaakt, dat het stadsbestuur in La Guillotière een woonkazerne inrichtte, waar de gezinnen in uiterst schamele omstandigheden gehuisvest werden. Chevrier krijgt verlof om daar te gaan wonen, midden tussen de mensen. Hij bemiddelt tussen buren die ruzie maken, tracht vaders te kalmeren die te veel drinken en hun gezin terroriseren, en probeert werk te vinden voor mannen en vrouwen die ontslagen zijn. God leren kennen aan oud en jong, dat wil hij in de praktijk brengen. Daarbij wordt het hem steeds duidelijker dat onderricht van de jeugd een dringende noodzaak is. In de wijk is één grote ruimte, een soort armoedige dancing, zoals dat in die tijd gewoon was, waar vooral jonge mensen ontspanning zoeken. De eigenaar kan de huur ervan niet meer opbrengen. Op het Prado, zoals dit troosteloze gebouw heet, stelt Antoine Chevrier zijn hoop. Daarvoor moet een contract getekend worden voor 10 jaar, met een jaar vooruitbetaling van de huur. Chevrier bezit niets. Hij bidt intens. Op het laatste moment komt een priester uit een gegoede familie met geld over de brug. Françoise Chapuis, eigenaresse van een naaiatelier, biedt een helpende hand. Met instemming van de aartsbisschop kan Antoine Chevrier het Prado inrichten tot een kleine kostschool. Er is dagonderwijs en kinderen kunnen er zich voorbereiden op hun eerste heilige communie, wat ongeveer 6 maanden duurt. Tevens kunnen ze er de eerste beginselen leren van taal en rekenen. Een school voor jongens en voor meisjes, die ieder hun eigen afdeling hebben. Jezus trekt. Enkele vrouwen, die zich aangesproken voelen door zijn geloof en bewogenheid, verklaren zich bereid om de priester te helpen. Enkele mannen doen hetzelfde, als een soort broeders. Een deel van de zaal moet worden omgebouwd tot kapel, een grote klus. De eigenaar van een bedrijf stelt wat geld ter beschikking, en enkele arbeiders doen het grove werk in hun vrije tijd. Met Pasen 1861 wordt de kapel, toegewijd aan Maria, moeder van smarten, door de pastoor van een buurtparochie ingezegend. Een meisje van 18 vertelt dat ze, nadat ze te horen had gekregen dat er een gebedsruimte was ingericht in het Prado, op een avond op verkenning ging. Maar ze vindt alleen maar een langwerpig gebouw met een klein poortje, waar een eenvoudig kruis boven hangt. Ze gaat naar binnen en ziet hoe armoedig de kapel eruit ziet, met alleen maar afbeeldingen van de kruisweg aan de muren en houten kandelaars op het altaar. Een lampje brandt voor het tabernakel. Je voelde hoe Jezus je aantrok, zoals vroeger de herders zich door de kerststal aangetrokken moeten hebben gevoeld. Toen ik wilde weggaan, zag ik kapelaan Chevrier in gebed, met een paar mensen om zich heen. Ik zei bij mezelf, deze priester moet een heilige zijn. Ik zal terugkomen. Een eigen weg. Chevrier maakt een reglement en geeft aanwijzingen voor de opvoeding. Het belangrijkste is dat de kinderen zich geliefd voelen, is zijn overtuiging. Enige tijd later staat Antoine Chevrier bij de uitgang van deftige kerkgebouwen in het hart van de stad om te bedelen voor zijn werk. Dat zet mensen aan het denken, maar bij sommigen roept het ook agressie op over het feit dat een priester dit doet. Bij de sacramentsprocessie wordt zijn groep, die een eigen vaandel bij zich heeft, geweerd. Want zo'n gedrag was een schande voor de kerk, vond een aantal welgestelde heren. Het wordt steeds duidelijker dat Antoine Chevrier, aangesproken door de armoede van Jezus zelf, als priester een eigen weg gaat inslaan, om op die manier dienstbaar te zijn aan de meest behoeftige mensen van zijn tijd. Maar het apostolaat van het Prado, zo zullen de spiritualiteit en het werk blijven heten, moest wel doorgaan, en kon niet alleen afhangen van Antoine. Daartoe heeft hij medewerkers nodig. De aartsbisschop van Lyon, die bemerkt dat de intentie van de priester zuiver is en die in zijn activiteiten Gods leiding herkent, geeft hem de nodige vrijheid. Antoine Chevrier vindt een broeder die catechismusles wil geven en hij kent enkele mannen die priester gewijd willen worden. Als basis van een eigen spiritualiteit denkt hij aan het gezamenlijk bidden van het getijdengebed, aan een leven in grote eenvoud tussen de arme bevolking in, en verwijst daarbij naar 32 citaten uit het evangelie. Met enkele mogelijke volgelingen brengt Chevrier in september 1864 een bezoek aan Rome. Hij legt een smeekschrift voor aan paus Pius IX met de vraag of zijn charisma inderdaad een zending is die ten goede kan komen aan de kerk. De paus zegent de goede intenties en verwijst de priester verder naar zijn bisschop, die het eindoordeel moet geven. Dat was heel gebruikelijk in zulke kwesties. Kapelaan Chevrier is uiterst tevreden. Spiritualiteit. In 1866 begint in het Prado van Lyon, naast het lopende apostolaat, een kleine priesterschool. Er is geen personeel, zoals op seminaries in die jaren gebruikelijk was. De jongens moeten overal zelf voor zorgen. Chevrier trekt zich nu en dan terug in een soort hut in het zuidelijke buitengebied van de stad Lyon, in Saint-Fons, om te bidden en te vasten en om na te denken. Daar schrijft hij op de muur Sacerdos alter Christus. De priester is een andere Christus. Drie begrippen, geheel in lijn met de zogenaamde Franse school uit de 17e eeuw, bepalen de spiritualiteit die Chevrier ontwikkelt en die hij zijn volgelingen voorhoudt. De kerstkribbe, de Calvarieberg en het tabernakel. Op deze drie plaatsen krijgt de menswording van God in Jezus Christus gestalte in ons leven van vandaag, in een consequente navolging van Christus en in een diep sacramentele kerkelijkheid. Vooral de kruisweg van Jezus speelt daarin een belangrijke rol, maar ook steeds de beleving daarvan in onze eigen tijd, waardoor alles concreter wordt. Men vindt er een neerslag van in zijn onvoltooid gebleven boek De Waarachtige Leerling. Het taalgebruik is nogal eigen aan de 19e eeuw, maar de basisgedachten stijgt boven die tijd uit, omdat zij de verbondenheid tussen de priester en Jezus Christus concreet maakt in het leven van elke dag. De vader van priester Chevrier sterft in deze periode en Margriet, zijn moeder, mag komen wonen in enkele vertrekken van het Prado. Uitbreiding. Het apostolaat van kapelaan Chevrier begint in de verre omgeving bekend te worden. Verschillende vrouwen sluiten zich bij hem aan om onderricht te geven en zich dienstbaar te maken aan de armen. Teksten van Antoine worden door hen opgeschreven om hem na te kunnen volgen. Een Fransman die bisschop is van Galveston in het Amerikaanse Texas, komt polshoogte nemen. Deze monseigneur Dubuis mag enkele jaren later een zekere Jean-Claude Jaricot wijden tot de eerste priester van het Prado en zal heel zijn verder leven een trouwe vriend blijven van het werk van Chevrier. Aan het nieuwe instituut wordt gevraagd om de zielzorg in een nieuwe parochie in Le Moulin Avant, de nog agrarische uitbreidingswijk van Lyon, te gaan behartigen, al moet de kerk nog worden gebouwd. Men begint er met het preken van een soort volksmissie, met de persoonlijke benadering van de mensen om hen te leren kennen, een tot dan toe onbekende vorm van pastoraal. De spirituele onderneming van Chevrier groeit, en dat geldt ook voor het aantal mannen en vrouwen dat wil meewerken. Invloed. Mensen zoeken de kapelaan op, die in grote armoede leeft, om zijn geestelijke leiding te vragen. Heiligheid trekt aan, maar schrikt soms ook af. Een voorbeeld van het eerstgenoemde is Émilie Tamisier, die het dorpje Ars had bezocht, waar de heilige pastoor inmiddels was overleden. Zij wil zich helemaal wijden aan de verering van de Eucharistie. Op haar initiatief zullen later de zogenaamde Eucharistische congressen in de Wereldkerk een plaats krijgen. Chevrier is op dat punt aanvankelijk gereserveerd, omdat bij hem de wil tot heiliging en de keuze voor armoede steeds met elkaar verbonden zijn. Het aantal zusters neemt toe en vanaf 1874 is er sprake van een noviciaat, een officieel vormingsjaar. De gezondheid van Chevrier gaat evenwel achteruit, wat blijkt uit het feit dat hij steeds vaker ziek is. Hij heeft een maagzweer en kan slechts met grote moeite voedsel tot zich nemen. Hij krijgt het advies om enige tijd door te brengen in het kuuroord Vichy. Het werk breidt zich verder uit. Na een nieuw bezoek aan Rome en intensief overleg geeft de aartsbisschop van Lyon verlof om in Rome eigen priesters voor het Prado te laten opleiden. Iedere week doen zij schriftelijk verslag aan hun stichter, die hun van zijn kant met grote regelmaat zijn raadgevingen toezendt, zodat de eigen spiritualiteit steeds duidelijker in beeld komt. Armoede en vertrouwen op God, want de liefde van Christus laat ons geen rust. Naar het einde. Op 26 mei 1877 worden ten dienste van het nieuwe instituut te Rome 4 priesters gewijd. Antoine Chevrier kan zijn emoties nauwelijks bedwingen. Hij blijft uren in aanbidding om God te danken voor zijn genade. Mensen komen naar hem toe met allerlei vragen, om hulp, om gebed. Het verhaal gaat dat hij genezingen heeft verricht en enkele keren boze geesten heeft uitgedreven. Tegenslagen blijven echter niet uit. Jaricot, de eerste priester van de nieuwe gemeenschap, trekt zich terug om in te treden in een trappistenklooster. Na enkele weken komt hij terug, zoals de stichter voorspeld had. Ook anderen gaan twijfelen. Antoine Chevrier krijgt opnieuw een maagzweer. Hij trekt zich een tijdje terug in een huis op enkele kilometers ten noorden van Lyon, dat aan de nieuwe gemeenschap ter beschikking was gesteld. In overleg met de bisschop wordt priester François Duret aangesteld als opvolger van Chevrier. Antoine Chevrier celebreert op 31 oktober 1878 voor het laatst de heilige mis. Hij keert terug naar de gemeenschap in het Prado, waar ook zijn moeder nog steeds woont. Antoine blijft op het bed liggen. Voortdurend herhaalt hij de 7 kruiswoorden van Jezus en staart onafgebroken naar het kruisbeeld op de tafel tegenover zijn bed. Op 16 april ontvangt hij uit handen van Monseigneur Dubuis het sacrament van de zieken. De aartsbisschop van Lyon komt op bezoek en belooft: ik zal zorg dragen voor uw werk. Heiligen veranderen de wereld. Weken, maanden lang verkeert Chevrier tussen leven en dood, om steeds meer weg te teren en zich met de stervende Christus te identificeren. Op 2 oktober 1879 komt het einde in zicht. Hij doet zijn ogen open en fluistert: de hemel. Het is donderdagavond, bijna 9 uur, het moment waarop hij gewend was om het heilig uur te vieren. Antoine Chevrier is 53 jaar. De heilige is dood, gonst het door de straten van de wijk La Guillotière. Bij de begrafenis in de kerk van de heilige Lodewijk op de maandag daarna moeten zo'n 300 priesters en ongeveer 10.000 mensen de stoet hebben gevolgd. Zo staat het vermeld in de recente biografie van Richard Olterbach, Petite Fille du Père Chevrier. En mensen getuigen: hij heeft mij voorbereid op de eerste heilige communie. Hij heeft catechismus gegeven aan onze kinderen. Hij heeft een werkplek gevonden voor onze dochter. Hij heeft een stageplaats betaald voor onze zoon. Hij is zeker van een plaats in het paradijs. Zijn lichaam rust in de crypte van de kapel van het Prado. Paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn bezoek aan de stad Lyon in oktober 1986 Antoine Chevrier zalig verklaard. Hij laat daarmee zien dat het priesterschap iets radicaals heeft. In de taal van Chevrier is de priester un homme mangé, een mens die opgegeten wordt. Zelf heeft hij daar alles voor overgehad, zijn leven gegeven. Geen wonder dat hij met overtuiging schrijft in een brief uit 1872 aan zijn priesterstudenten: alleen heiligen kunnen de wereld veranderen. En zo, beste luisteraars, zijn we in het boek De Priester als Profeet aangekomen bij het zesde hoofdstuk, de zesde inspirerende priestergestalte, de heilige John Henry Newman. Over geen van de priesters die in deze bundel aan de orde komen, is zoveel gepubliceerd als over de Engelsman John Henry Newman, ook binnen ons taalgebied. De laatste decennia hebben vooral geestelijken als Robrecht Boudens, Hans van Leeuwen en enkele anderen hem voor het voetlicht geplaatst. Daarbij gaat het zowel om de rijke persoonlijkheid van Newman als om zijn leerstellige inzichten, die ook nu nog veel mensen boeien en hun katholieke geloof verdiepen. Om deze reden kiezen wij hier voor een tamelijk beknopte levensschets. De zaligverklaring van kardinaal Newman door paus Benedictus XVI in het najaar van 2010 tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië en de heiligverklaring door paus Franciscus in oktober 2019 heeft die interesse nog aanzienlijk versterkt. Heiligheid voorop. Heiligheid staat voorop. Daarmee is de toon gezet, want Newman heeft iets totaals en consequents in zijn hele leven, denken en werken, en dus ook in zijn geloven. Het is niet verwonderlijk dat hij op hoge leeftijd onomwonden zegt dat het oude gebed Anima Christi, ziel van Christus, heilig mij, voor hem de samenvatting is van zijn geloof. Dat geloof is geen theorie of leer, maar een relatie, onze persoonlijke verbondenheid met Jezus Christus als het centrum van ons bestaan, en door hem met God. Dat alles moet zich nog ontvouwen wanneer John Henry op 21 februari 1801 geboren wordt als oudste van 6 kinderen in een welvarende Londense bankiersfamilie. Zijn vader is vrijzinnig en nagenoeg zonder veel religieuze interesse, al is de familie naar goed Engels gebruik officieel Anglicaans. Moeder heeft een zekere achtergrond als hugenote. John Henry heeft een gevoelige persoonlijkheid, wat onder meer blijkt uit wat achteraf zijn eerste bekering wordt genoemd. Het is 1816. Tamelijk plotseling beseft hij dat een mens oog in oog staat met hem die ons te boven gaat en aan wie wij alles te danken hebben. Ikzelf en mijn schepper. Zoals passend bij zijn milieu in die tijd, brengt hij zijn studiejaren door op internaten, waar hij een uitstekende literaire en wijsgerige vorming krijgt. Hij is op zoek naar de waarheid. Maar hij houdt ook van de natuur en kan virtuoos viool spelen. Hij is iemand die van mensen houdt, graag vrienden maakt en daarin heel trouw is. Hij denkt aan verschillende studies, waaronder rechten, wat de hartewens van zijn vader is. Het verlangen om dienstbaar te zijn aan de Anglicaanse gemeenschap krijgt de overhand. Hij verdiept zich in de theologie, kiest voor de directe navolging van Christus in de ongehuwde levensstaat en wordt op 23-jarige leeftijd tot diaken gewijd, om precies een jaar later priester gewijd te worden. Dat alles vindt plaats in verschillende colleges in Oxford, waar hij naderhand zelf als tutor steeds nauwer bij het onderwijs betrokken wordt. Hij voelt zichzelf evenwel soms afdrijven in de richting van een religieus liberalisme. De confrontatie met menselijk leed betekent voor Newman een zware schok, heel in het bijzonder in 1828 als zijn geliefde jongste zus Mary overlijdt. Later in het jaar wordt hij benoemd tot pastoor van de St. Mary's parochie in Oxford. Geleidelijk aan krijgt hij, aanvankelijk onder de invloed van vrienden, steeds meer interesse in de studie van de kerkvaders, omdat hij bij hen iets proeft van de diepe betekenis van de levende bronnen van het christelijk geloof. Gods licht. Op 8 december 1832 vergezelt Newman zijn vriend Richard Froude, die met een ernstig gezondheidsprobleem kampt, met diens vader, een aartsdiaken, op een grote reis naar Gibraltar, Malta, Griekenland en vandaar via Sicilië naar Napels en Rome, waar ze op 2 maart van het daaropvolgende jaar arriveren. De twee gezellen gaan over land terug, maar Newman besluit om terug te keren naar Sicilië, omdat dit een onvergetelijke indruk op hem heeft gemaakt. Het wordt een nieuwe bekering. Na enige dagen windstilte heeft hij op het dek een indringende godservaring, die hij verwoordt in een gedicht dat steeds weer duizenden mensen weet te boeien, Lead Kindly Light. In de avond loopt hij vaak op het stille scheepsdek en ziet aan de mast een kleine lamp bevestigd die enkele tientallen meters vooruit straalt. Heel anders dan de felle zon van Sicilië die hem aan God doet denken. Het vriendelijke licht wordt voor Newman een verwijzing naar het licht van ons geweten, waarmee God ons als het ware oriënteert, en dat tevens doet denken aan Jezus die immers zegt, ik ben het licht der wereld. Werkelijkheid en symbool raken elkaar in deze tekst. Leid vriendelijk licht, nu duister mij omsluit, leid gij mij voort. De nacht is donker, ik ben ver van huis, leid gij mij voort. Behoed mijn schreden, maar de overzij hoef ik niet te zien, 1 stap genoeg voor mij. Nooit voelde ik mij zo, nog smeekte u, leid gij mij voort. Ik zocht mijn eigen weg te gaan, maar nu leid gij mij voort. Ik was vol levenslust, mijn angst ten spijt, was trots mijn eigen gids. Denk niet aan vroeger tijd. Tot heden zegende gij mij en nog leid gij mij voort. In weer en wind, langs woeste grond, tot toch de morgen gloort. Dan komt het licht gelaat der engelen voor mij, dat ik bemin, maar uit het oog verloor. De vertaling van het gedicht is genomen van Hans van Leeuwen. Vooral de betekenis van het menselijk geweten als een door God gegeven kompas is een thema dat Newman vele malen heeft uitgewerkt. Hij toont daarbij aan hoe ons denken, voelen en handelen oriëntatiepunten zijn voor ons geloof, als wij tenminste werkelijk luisteren naar die stem van God en als de klank van die stem niet vertroebeld wordt door opvoeding of door de maatschappij. Geloofsverantwoording is voor Newman van levensbelang. Zijn vragen en beschouwingen blijven ook vandaag voor veel mensen herkenbaar. Zo, beste luisteraars, volgende keer lezen we verder in het boek De Priester als Profeet, 10 grote priestergestalten, geschreven door Monseigneur Joris Schreuder, en vervolgen we met het interessante levensverhaal van de heilige John Henry Newman. Radio Maria wenst u nog een hele fijne dag.